Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier in deze kerkdienst op deze zondagochtend. Wat goed dat u, dat jij hier bent, of je nu in de kerk bent, of nu of later met ons meekijkt of luistert via de livestream. We hopen ook dat als je thuis of vanaf een andere plek met ons meekijkt, dat je je met ons verbonden zult voelen. En dat we samen in deze dienst God mogen aanbidden en een mooie dienst mogen hebben. Vanochtend gaat ons voor in deze dienst onze eigen dominee Bart Visser. En hij zal spreken over het thema Ik neem je bij je rechterhand. Naar aanleiding van een tekst uit Jesaja 41 over hoe God ons bij de hand neemt. Ik wens jullie allemaal een hele gezegende en goede dienst.
We lezen vandaag een gedeelte uit Jesaja 41. Jesaja 41 vers 8 tot 16. En dat gaat de vader van Bas, Jansen.
Het woord van God, zoals het staat in Jesaja 41, vanaf vers 8. Met jou, Israël, mijn dienaar, Jacob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep, jou zeg ik, jij bent mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen. Ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Allen die zich fel tegen je keerden, zullen gehoond worden en te schande staan. Zij die jou bestreden, worden minder dan niets en gaan te gronden. Zij die jou onderdrukten, zijn onvindbaar. Je zoekt ze vergeefs. De vijanden die jou bevochten zullen verdwijnen in het niets. Want ik ben de Heer, je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen. Wees niet bang, kleine Jacob, arm volk van Israël. Ik zal je helpen, spreekt de Heer. De Heilige van Israël is je bevrijder. Ik maak van jou een scherpe dorsslede, een nieuwe slede met dubbele sneden. Bergen zul je dorsen en vermalen, van heuvels laat je niets meer over dan kaf. Je zult ze wannen en de wind neemt ze op. De stormwind jaagt ze uiteen. Dan zul je juichen om de Heer. Je om de Heilige van Israël gelukkig prijzen.
Een kleine opmerking vooraf bij de preek van vandaag. Ik koos een bijbelgedeelte uit voor een doop- en belijdenisdienst. En ik kwam dit gedeelte vanwege het beeld van die rechterhand. Bemoedigend en mooi, dacht ik, voor een doopdienst. Zo'n rechterhand, een hand die je vastpakt, de hand van God. En toen ging ik ermee bezig in de voorbereiding. En toen dacht ik, het is ook wel een wat lastig gedeelte. Want die woorden uit Jesaja 41 hebben allereerst een adres. Dat is het volk Israël. En als je in 2026 Israël zegt, dan roept dat heel veel op. Zoveel dat het soms de laatste tijd gezegd wordt dat mensen het er bijna niet meer over durven te hebben. Ook niet in de kerk. Dat zou gek zijn. Want als je dat serieus zou nemen, dan zou je ongeveer 2/3 van de Bijbel even niet meer moeten bepreken. Omdat het hele Oude Testament allereerst een boodschap voor het volk Israël is. Maar het werd deze week, bedacht ik, ook nog wel een beetje extra geladen. Want komende vrijdag dan wordt de viering van de stichting van de staat Israël herdacht. 15 mei 1948. Bijzondere dag, een wonderlijke dag. Een moment dat ervaren is als een geschenk van God. Teken van zijn trouw. En tegelijkertijd in de situatie daar ook voor heel veel mensen die daar ook woonden. Arabische bewoners, die we nu Palestijnen noemen. Een dag dat ze verdreven werden. Bezittingen kwijtraakten. En vanaf dat moment in een voortdurend conflict daar leven. Wat voor de een een wonder is, is voor de ander de ramp. En daarom dacht ik vooraf, zonder nou een lezing te gaan geven over zo'n thema. Maar het volk Israël en de staat Israël, zeggen we in onze kerk altijd, die zijn moeilijk los van elkaar te zien, maar ze vallen niet samen. Als tweede, de boodschap van Jesaja is hoe dan ook allereerst gericht aan Israël, maar niet alleen voor Israël. Via Israël, met name via de Heer Jezus, komt de hele wereld in beeld. Dus wat we in deze dienst doen, of wat ik in één preek van, ik hoop dat het niet langer dan 20 minuten duurt. Nou, jullie misschien hopen dat misschien ook. Dat ik inga op de betekenis van deze tekst, allereerst voor het volk Israël. Daarna voor de hele wereld. Ook voor ons dus als volk. En tenslotte ook wat dat heel persoonlijk ons te zeggen heeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en alle familieleden, gasten, mensen die hier zijn, mensen die meekijken. Bijzonder ook jullie als doopouders, een bijzondere dienst, mensen die belijdenis gaan doen. Ik was de afgelopen tijd meerdere keren op kraamvisite. Dat schreef ik op en toen dacht ik, soms was het wel een beetje zo laat dat het woord kraamvisite misschien wat ongemakkelijk was. Maar allemaal mooie bezoeken en gesprekken, ook bijzonder, want de aanleiding is hetzelfde, maar het is steeds ook uniek. Unieke ouders, uniek kindje. Maar er is één ding wat je bij alle kinderen ziet, iets wat ze doen, wat me misschien tegenwoordig wel meer opvalt dan vroeger. Op het moment dat je binnenkomt, dan ben je toch die vreemde meneer. En dan zie je een kindje, ook al is het nog zo klein, met de ogen naar mij, naar de ouders kijken. Naar mij, naar de ouders. Check, dubbel check. Is die oké? Gelukkig kunnen ze nog niet praten. Maar het zegt iets over veiligheid. Veiligheid als basisbehoefte. Een basisbehoefte om gezond te leven, te kunnen ontwikkelen. Elk mens heeft die behoefte. En we voelen dus ook automatisch aan dat die behoefte en die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Er gebeurt namelijk in dit leven, in ons leven, heel vaak van alles buiten onze macht. Zoals er opeens een vreemde man binnenstaat. Of als je ouder wordt, er kan van alles gebeuren. Zomaar opeens word je geconfronteerd met dingen waar je klein en kwetsbaar bij voelt. De situatie waarin we leven, op dit moment, in deze wereld, die kun je daar ook wel onder scharen, denk ik. Het is niet dramatiserend volgens mij om te zeggen dat we in een crisistijd leven. Kijk, wij merken er daar dan misschien erg weinig van. Het grootste pijnpunt voor Nederlanders is de hoge benzineprijs. Maar verder leven we natuurlijk in relatieve grote rust. Maar als je een kindje krijgt in deze tijd, dan vraag je bijna automatisch, denk toch wel af, oké, wat gaat hij allemaal meemaken? Wat gaat ze nog allemaal in deze wereld zien? En hoe gaan we daarmee om? Hoe bereiden ze daarop voor? Wat geven ze mee, ook vanuit het geloof? Nou, het mooie van de profetieën van Jesaja, ik kan het beste zeggen, eigenlijk het tweede deel van die profetieën, die beginnen bij hoofdstuk 40, is dat ze geschreven zijn voor mensen in een crisissituatie. En in die situatie is het een belofte, juist ook voor mensen die zich afvragen, wat gaat er allemaal nog gebeuren? Hoe komen we hier doorheen? En het eerste en belangrijkste wat Jesaja namens God wil delen is een boodschap van hoop en van troost. Hoofdstuk 40 begint ermee. Troost, troost mijn volk. En als allereerst, ik zei het, een belofte voor het volk Israël, dat op dat moment grotendeels in ballingschap leeft. Klein, kwetsbaar. Maar het is ook een boodschap van hoop en troost voor iedereen uit elk volk, waar ook de wereld. Die hoort over wie God is. De God die zich bekend heeft gemaakt in die geschiedenis van het volk Israël. En heel bijzonder ook in de Heer Jezus. Als Messias. Een troost en hoop voor het volk Israël. Nou, die woorden klinken namelijk allereerst, ik zei het al, in de situatie van de ballingschap. Israël leeft grotendeels in Babel weggevoerd. Land is ingenomen. Jeruzalem, de hoofdstad, is verwoest. Een situatie waar ze voor gewaarschuwd waren, waarvan de profeten gezegd hadden dat dat zou kunnen gaan gebeuren. En dat zou gaan gebeuren als ze zich niet bekeerden, zeiden de profeten. Als ze doorgingen met hun gedrag, dat gedrag dat had een houding van, nou, wij zijn het volk van God. En wij kunnen onverminderd op Gods bescherming rekenen. Ze hadden zich niet voor willen stellen dat God het zou laten gebeuren, dat Jeruzalem werd ingenomen en verwoest. Maar dat was wel gebeurd. En in alles in dat deel van Jesaja, in al die beschrijvingen, voel je hoe dat erin gehakt heeft. Hoe ze er van verslag zijn. Dat ze eigenlijk de hoop verloren hebben. Je hoort de mensen eigenlijk zeggen en denken, dit komt nooit meer goed. De woorden in vers 14, daar gaat het over letterlijk staat er een volkje Israël en kleine Jacob. Of, zo kan je het ook vertalen, wormpje Jacob. Misschien was het wel een soort van, een beetje smalend scheldwoord uit die tijd. Waarmee over dat volk gesproken werd dat een grote geschiedenis had, maar nu helemaal niks meer voorstelde. En misschien hadden ze het wel een beetje eigen gemaakt. Ja, dat zijn we. We stellen niks meer voor. Maar juist in die omstandigheden komt de profeet Jesaja met een herinnering, een belofte aan de trouw van God. Zijn trouw, dat is dat God vasthoudt aan wat hij heeft beloofd. En daarom wordt er verwezen naar het begin. Naar Abraham. De stamvader of aartsvader van het volk Israël. Die werd geroepen door God. Geroepen om op weg te gaan naar het land dat God hem zou aanwijzen. En daarbij kreeg hij de belofte van God. Uit jou zal een groot volk voortkomen. Die Abraham noemt God hier mijn vriend. Dat is een heel mooi woord. Kom er nog wel op terug. Letterlijk staat er eigenlijk een liefhebber. Hoe is die vriendschap ontstaan? Kijk, als wij bevriend raken, is het altijd een kwestie van twee kanten. Je leert elkaar kennen. Er is iets van een klik. Je doet dingen samen. Je leert elkaar beter kennen. En er zit iets in van totale gelijkwaardigheid. Het is wederzijds. Het is een van de mooiste dingen die je kan overkomen in het leven. Echte vriendschap. Waardevol. Ook kwetsbaar. Want vriendschap kan stuk. Vrienden kunnen me tegenvallen. Ik kan als vriend tegenvallen. Bij de vriendschap tussen God en Abraham was het iets anders. Het begin al. Het was namelijk een vriendschap die eerst en vooral Gods initiatief was. Dat lees je in vers 9. Daar worden wel drie verschillende uitdrukkingen gebruikt om aan te geven wat God deed in die vriendschap. God zegt, ik heb jou weggehaald van de verste einde van de aarde. Als het ware, verder weg kon niet, maar er staat een woord, dat komt straks terug. Als er staat, ik grijp je rechterhand, datzelfde staat er, ik heb je vastgegrepen. Het is eigenlijk het beeld van een ouder die een kind ergens aan de rand van een drukke weg of een gevaarlijke plek weggehaald. Ik heb jou weggehaald. Ik heb je teruggeroepen, zegt God ook. En ik heb jou uitgekozen. Niet afgewezen. Israël kan misschien denken, God is ons vergeten. God zegt, nee, het is geen deal. Het was een keus. Vanuit mijn hart. En ik ben trouw. En je zult God nooit horen zeggen, en nou ben ik er klaar mee. Hij blijft dezelfde. En dat is het meest bemoedigende wat je kunt voorstellen. Als Israël zich afvraagt wat er leeft in Gods hart, hoeven ze alleen maar daaraan te denken. Aan dat initiatief van God. Aan wat hij gedaan heeft. Aan zijn trouw. En dan snappen ze ook dat het terecht is dat hij zegt, wees niet bang. Ik ben bij je. Vrees niet. Want ik ben jouw God. Het wemelt van de X ook in dat gedeelte als het gaat over God. Ik doe dat. En daarbij wordt dat sterke beeld gebruikt, het komt twee keer terug, van de rechterhand van God. Gods belofte is, vers 10, ik zal je sterken, helpen, steunen met mijn bevrijdende rechterhand. De rechterhand, dat is in de Bijbel het symbool van je eer en van kracht. Ook bij God. Het is God zijn eer te na, zegt hij, dat hij Israël los zou laten. En die kracht, dat wil zeggen, God doet wat hij belooft. En daarom staat er ook dat prachtige beeld. Hij, ik neem je bij de rechterhand. Dat is een belofte. Die staat. Voor eeuwig, zegt de Bijbel. Want Gods trouw komt er niet op terug. De heilige ben ik, zegt hij. Dat is, hij is zuiver. Geen schaduw van omkeer. Zingen we ook wel eens over God. Die belofte betekent daarmee geen kritiekloze steun. Dat weet Israël heel goed. Want ze zaten in ballingschap. Wat ze zelf niet hadden gedacht dat zou gebeuren, heeft God wel laten gebeuren. Dat God belooft je lief te hebben, is geen kritiekloze steun. Het betekent juist een grote verantwoordelijkheid. Israël heeft de opdracht om het licht voor de wereld te zijn. Om de liefde van God zichtbaar te maken en te delen. En die belofte is daarom een dringende oproep bij God vandaan om op hem te vertrouwen. Het niet te verwachten van je eigen kracht. Een van de verklarers die ik las, die zei, als je het goed leest, dan staat hier eigenlijk heel mooi. God doet alles. Israël staat erbij en kijkt ernaar. God als de ultieme vriend. Die oproep doet om zijn vriend te willen zijn. Een liefhebber. Om van God te houden. En van mensen. Als Israël dat doet, is er reden tot hoop. Dan zal er geen crisis zo groot zijn, zegt Jesaja. Geen berg zo hoog. Of God geeft de kracht om die te overwinnen. En hij beeldt het uit met het beeld van een dorslede. Er zitten al een paar mensen die weten wat dorsen is. Maar in die tijd, dorsen, dat is dat je het velletje van het graan afkrijgt. Waardoor het geschikt wordt om te gebruiken. En die kleine velletjes, die laat je wegwaaien in de wind. Nou, dat is maar heel klein, wel sterk beeld. Maar God zegt, het grote wat in je leven als bergen zo hoog is. Ik geef je de kracht om dat te overwinnen. En wat onoverwinnelijk lijkt, zal blijken uiteindelijk als het ware weg te waaien in de wind. Geen crisis zo groot. Of God belooft dat hij sterker is en jou daarvoor de kracht te geven om erheen te komen. Een boodschap van troost en hoop voor Israël. Maar ook meer dan dat. Want dat zit vanaf het allereerste begin in de belofte van God aan Israël. Die via Abraham beloofde God, ik zal jou een groot volk maken, maar door jou ook alle volken van de aarde laten zegenen. Ze zullen allemaal gezegend worden. Een belofte die heel speciaal in vervulling is gegaan door de Heer Jezus. De door God beloofde Messias. De redder. Het licht van de wereld op een volmaakte manier. Hij deed precies dat wat God gevraagd had. Door hem zie je wie God is. En wat er in zijn hart leeft. Hij laat zien dat hij een God is die ons ook wil vastgrijpen. Terugroepen. En niet afwijst. Dat is de lading van dat woord uitkiezen. Dat hij een God is die ook onze redder is. Zonder hem zijn we niks. We kunnen onszelf niet redden. En die redder belooft ons dat hij ons zijn vriendschap biedt. Dat zei de Heer Jezus ook letterlijk tegen zijn leerlingen. We lazen het uit Johannes 15. Ze waren leerlingen, dat was de term voor toen. Mensen die met een rabbi, een leermeester, optrokken, samenleefden. Iemand van wie ze leerden wie God is. Wat hij van ons vraagt, wat hij geeft, wat hij belooft. Door Jezus ontdekten ze hoe hard we God nodig hebben. En wat het goede leven is. Maar dan zegt Jezus ook, jullie zijn meer dan leerlingen. Vrienden noem ik jullie. Dat is ook een belofte die staat. Die vast is. Want God is trouw. Hij laat het door de Heer Jezus zien. Hij is heilig. Hij is zuiver. Je kunt op hem aan. Ook die belofte betekent geen kritiekloze steun. Altijd gevaarlijk om te makkelijk te gaan zeggen. God is met ons. God is voor ons. Wij zijn Gods vrienden. Grote liefde ontvangen betekent ook een grote verantwoordelijkheid hebben. Om zelf ook een liefhebber te zijn. Van God en van mensen. Net als Jezus dat was. Want Jezus zei erbij, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Dat was niet een voorwaarde vooraf. Niet een examen wat ze eerst moesten halen. Van nou, dit zijn de eisen, daar moet je aan voldoen. Maar wel een uitwerking waar hij naar verlangt. Ik noem jullie vrienden. Wees dan ook mijn vrienden. En die belofte is ook dus een dringende oproep om God te vertrouwen. Met hem te leven. En niet te verwachten van je eigen kracht. Als we dat doen, dan is er reden tot hoop. Welke dingen er ook kunnen gebeuren in ons leven aan crisis. Hoe hoog bergen ook kunnen lijken. Groter of sterker dan dat is de liefdevolle kracht van God. Die hij geeft door zijn rechterhand. Het is bemoedigend en hoopvol voor Israël. Voor alle volken, ook voor ons. Maar er zit ook iets ongemakkelijks in het gedeelte. Ik denk dat het ook wel blijft of dat je dat meevoelt. Van de week werd ik gebeld door iemand. Die vroeg, ging helemaal niet over deze dienst, maar die vroeg, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou, ben je een preek aan het schrijven over Jesaja 41. En praat daar een beetje over door. En toen zei hij ook gelijk, ja, dat is ook ongemakkelijk. Als je het daar dan nu hebt over Israël. Maar, zei hij er gelijk bij, is ook ongemakkelijk over de kerk. Want wat heeft de kerk wel niet allemaal gedaan in naam van God? En vertelde even toen aan hem een paar weken terug tijdens het werk op straat. Raakte in gesprek met iemand die zei het niet over God en geloof te willen hebben. En ik zei, oké, is goed. En toen ging die los. Bijna een uur lang. Alle ellende die hij meegemaakt had binnen meerdere kerken. Als de helft ervan waar is, of nog minder, dan zou ik al snappen dat het wel een heel groot wonder zou zijn als hij ooit nog een stap over een drempel zet. Het is ongemakkelijk dat het gaat over Gods liefde en vriendschap. Op zijn zachtst gezegd, heeft God niet een beetje vreemde vrienden? Het antwoord is denk ik ja. Hij heeft in ieder geval geen volmaakte vrienden. God is een God die ons wil laten ontdekken hoe hard wij hem nodig hebben en zijn liefde. En zo heeft hij dat gedaan bij Israël en is hij trouw. Zo heeft hij het gedaan voor de volken. Zo komt hij vandaag naar ons. Want als het mij te ongemakkelijk wordt als ik denk aan anderen. Dat zei diegene wie ik aan de telefoon zat ook. Het is ook uiteindelijk ongemakkelijk als we eerlijk zijn voor onszelf, toch? Ik ben ook niet. Nog niet een vriend. Zoals God. Ik heb net zo hard die liefde en die redding van God nodig. Die uitgestoken rechterhand. En ook ik moet beseffen dat die trouw van God en zijn belofte niet betekent kritiekloze steun. Juist niet. Het is juist ook een grote verantwoordelijkheid. Om als vriend van God te leven. Een liefhebber te zijn. Van God en van mensen. En daarom geldt voor Israël en voor ons, voor mij, niet alleen maar een belofte als nou, dat je het weet. Maar het is ook een dringende oproep. God steekt zijn rechterhand uit. Wil je jouw hand in die hand van God leggen? Ook elke keer opnieuw. Dat is wel een vraag waard, want God heeft geen vrienden tegen wil en dank. Hij biedt je zijn vriendschap aan. Hij dwingt je niet. Dat zou je onmogelijk vriendschap kunnen noemen. En in de voorbereiding viel me nog iets op. Het gaat twee keer over Gods rechterhand, dacht ik. Maar ik had iets te snel gelezen. Het gaat over de rechterhand van God, vers 9. En het gaat over de rechterhand van de mens. Ik help je met mijn bevrijdende rechterhand. En ik neem jou bij de rechterhand. Kijk, in mijn hoofd zat het beeld bij die rechterhand van een vader, een moeder, met een kind die aan het wandelen zijn, zo naast elkaar lopen. En toen stelde ik me dat voor, dacht ik, ja maar wacht even, als ik met mijn rechterhand het kind vasthoud, dan heeft het kind de linkerhand. De rechterhand en de rechterhand, dan sta je voor elkaar. Als God je dus de rechterhand reikt, dan vraagt hij dus ook echt de instemming, dat je hem aankijkt. Dan zie je hem als het ware in de ogen. Dat wat een kindje doet, check. God zegt, kijk maar. Ik ben er. En ik moest meteen denken aan het beeld uit het Nieuwe Testament van Petrus. De stoerste apostel. Die het snelste praat en altijd vooraan staat. Die zelfs dacht, toen hij zag dat Jezus macht had over het water, dat kan ik ook. Maar toen hij maar een enkele stap op de golven zette, toen zonk hij weg omdat hij keek naar de golven. Symbool van de bergen, de crisis, de moeilijke dingen uit ons leven. En toen was daar de rechterhand van God. Van de Heer Jezus. Heel grappig. Ik ging even een mooie afbeelding erbij zoeken. En ik weet niet waarom, maar heel veel plaatjes reikt Jezus de linkerhand aan Petrus. Dat is een hele bijzondere. Ik weet niet hoe dat komt. Je kunt als mens linkshandig zijn, dan doe je dat misschien. Maar het Bijbelse beeld is altijd de rechterhand. En is ook het meest logisch als je je hand uitstrekt dan dat je iemand de rechterhand reikt. Jezus stak zijn hand uit. En Petrus moest zijn hand erin leggen om gered te worden. Uit die golven. Kijk, als je zo aan God toevertrouwt, dan staat er ook een prachtige belofte bij in Jesaja. Dan zul je juichen om de Heer. Je om de Heilige van Israël gelukkig prijzen. Je weet dan, ik heb mijn redding, het leven, te danken aan Gods liefde. God die als een vriend voor mij wil zijn. Die mij wil helpen. Hem en andere lief te hebben. Amen.